geef het woord aan gespreksleider Rick van der Kleij. En stuurman aan wal Ronald Mulder en onze speciale gast van vanavond, filosoof Hans Harbers.
Ja, huiseconoom Ronald Mulder. Welke taken van mensen verwacht je niet dat de komende tijd door robots zullen worden ingevuld? En dan de komende tijd bijvoorbeeld zolang wij nog leven, nou ja, jij nog leeft.
Ja, je moet economen natuurlijk nooit vragen voorspellingen te doen. Hè? Daar kunnen ze helemaal niks van. Maar
waar zie je de grootste belemmering?
Ik weet het. Ik durf het echt niet te zeggen. Volgens mij hielden we eerst het voor onmogelijk dat er een computerwereldkampioen schaken zou worden. Nou, dat is al een jaar geleden gebeurd.
Arme Kasparov.
Deep Blue. Die zelfrijdende auto's die er nu aankomen, dat was ook zo'n typisch voorbeeld. Van dat was zoveel informatie en fuzzy informatie die er op een bestuurder afkwam. Dat zou een machine nooit kunnen doen. Nou, ze komen eraan. Als ik een gok moet doen, dan zou ik zeggen dingen waar emoties en empathie en zo een rol bij spelen. Dat lijkt me wel heel erg moeilijk voor robots, voor algoritmen, om daar iets mee te doen.
Ja, auto's en schaakcomputers, dat lijken nog allebei smalle kunstmatige intelligenties. In de zin dat ze een specifieke taak hebben, zoals schaken of autorijden. Maar ik zoek meer naar de algemene intelligenties, die dus multidisciplinair intelligent zijn. Bijvoorbeeld die zelf slimmere versies van zichzelf kunnen ontwerpen. Ja. Zijn er kansen voor Hans Harbers?
Nou, ik wil toch nog even terug naar die zelfrijdende auto, want dat is wel een heel interessant voorbeeld. Er stond laatst een interessant artikel, ik weet niet meer of het in de Volkskrant of de NRC was, van iemand die heel overtuigend aantoonde dat al dit soort zelfbesturende mechanismen, of het nou in een auto is of in een vliegtuig of weet ik veel wat, dat die ook weer zijn schaduwzijde hebben. Het voorbeeld wat hij aanhaalde was van een piloot die in een vliegtuig zit. En er was bijna boven een of andere oceaan een vliegtuig vergaan. Omdat op het moment dat het zelfsturende systeem niet meer werkte, de piloot geen ervaring meer genoeg had om op dat moment in te grijpen. Wat deed hij? Hij duwde de knuppel de verkeerde kant op. Waardoor dat vliegtuig dus een geweldige heeft het nog op het moment weten te redden. Maar zelfsturende auto's leidt er dus toe dat de vaardigheden, de skills van mensen om op routine snel in te grijpen, dat die geweldig teruggaan. Dat we daar dus ook geen leermoment meer in hebben. Of je zit even wat je auto rijdt toch zelf, je zit wat te duffen en je bent dus niet alert genoeg. Een van de grote problemen, heb ik begrepen, ook bij autofabrikanten nu die hiermee bezig zijn, is hoe houden we de bestuurder alert voor het geval dat er door de bestuurder moet worden ingegrepen. En daar kun je weer allerlei middelen, muziek en weet ik veel wat. Maar snap je, hier dus weer,
maar de oplossing schept een eigen probleem.
Ja, en het is dus weer de accommodatie tussen mens en ding wat uiteindelijk het goede product oplevert. Het is niet dat het ding iets van de mens overneemt, maar die mens krijgt een andere rol. En dat ding kan niet zonder die mens, want anders krijg je precies dit soort gevaren. En in dit geval is het nog ironisch ook nog, omdat waarom hebben we die zelfrijdende auto's, die zichzelf besturende vliegtuigen? Dat was ingezet ter bevordering van de veiligheid, om te voorkomen dat we menselijke fouten maakten. Want die piloot kan menselijke fout maken, die bestuurder kan menselijke fout. Wat gebeurt er nu? Dat dit systeem dus precies op dat punt zichzelf in de staat bijt.
Maar blijven menselijke bestuurders die op routine kunnen ingrijpen nog wel nodig als alle auto's zelfsturend zijn? Ronald?
Oh nee. De prototypes van Google die nu naar buiten komen, die hebben ook geen stuur, geen gaspedaal, geen rem. Alleen een stopknop en een startknop. En dus het enige wat je kan doen als er wat misgaat, is op de stopknop drukken. Dan parkeert het ding zichzelf aan de kant van de weg. En dan kan je bellen om hulp, neem ik aan. Maar bij een vliegtuig wordt dat wel lastig. Dat snap ik.
Nee, precies. Maar ik vraag me dus ook af of er ooit auto's zullen komen waar een stopknop zit die zichzelf dan parkeert aan de weg. Want misschien werkt het systeem dan niet meer en dus ook de stopknop niet meer. Dus het is de vraag of er niet altijd escape mechanismen moeten zijn waarin die mens het weer over kan nemen van het automatisme.
Nou, ik denk dat het, of aanvaarden we dat er altijd een klein risico zal zijn? En richten we onze technologische systemen zo in dat het risico heel klein is?
Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dat als inderdaad de technologie zo goed is dat het aantal dooien wat door het uitvallen van de technologie minder is dan de sukkeligheid van rijdende mensen nu, ja, dan kun je dat risico afwegen. Waarom niet?
Daar nou, waarom niet? Bijvoorbeeld, wie is er dan nog verantwoordelijk als het wel misgaat?
Ja, dat
Ronald?
Dit zijn van die. Kijk, het gekke is dat aan nieuwe technologieën worden. Daar worden al dit soort vragen aan gesteld. Hè? Daar worden marges opgelegd die 1000 keer strenger zijn dan we aan bestaande systemen stellen. Ik denk dat dat een vorm van koudwatervrees is. Het nieuwe moet extreem veilig zijn. En er wordt extreem hard over nagedacht van wat als. Natuurlijk, nadenken, dat kan nooit kwaad. Maar we gaan dat wel accepteren op een gegeven moment.
Hoe zou het komen dat we zoveel strenger zijn over die technologische systemen dan over onze menselijke systemen, namelijk onze eigen bestuurders? Hans?
Zijn we dat zo? Dat weet ik niet. Ik bedoel, we hebben allerlei technologie ontwikkeld die allerlei nieuwe problemen hebben gecreëerd. Het gaat in de ozonlaag, salmonella, kippen, noem ze maar op. Dat zijn allemaal nieuwe risico's, nieuwe problemen die zijn ontstaan dankzij ons economisch en technologisch succes. Dus er zit een vooronderstelling in jouw vraag die betwijfelt of dat wel zo is. Of we nou na technologie zoveel strenger zijn in dit soort onbedoelde consequenties dan naar menselijk handelen. Dus ik weet het niet. Ik wil nog wel even.
Dus we zijn helemaal niet strenger over die machines, Ronald?
Nou, in algemene zin, ja, dit zijn tegenvoorbeelden. In het geval van de auto denk ik dat we het wel zijn. Ja. Zelfs bij elektrische auto's al. Die goed worden gekeurd. Het bekende verhaal van de Tesla, waar er een paar van in de fik vlogen. En dat ging de hele wereld over. Terwijl er van andere modellen veel meer in spontaan ontbranden. En dat, maar ja, dat gebeurt nou eenmaal al tientallen jaren. Dus dat vinden we niet meer zo erg.
Mag ik nog even op jouw verantwoordelijkheidspunt terugkomen? Want dat vind ik dus ook interessant. En dat heeft te maken met het, wat ik eerder zei, dat relationele karakter. Dat wij niet de maat van de dingen zijn en dat de dingen niet uitsluitend ons de maat nemen, maar dat we in relatie zijn. Dat heeft ook gevolgen voor de verantwoordelijkheidsvraag. Dat je niet kunt zeggen, er is. Als die twee elkaar maken, mensen en technologie, dan kun je ook niet zeggen de technologie is verantwoordelijk of de mens is verantwoordelijk. Het is precies de samenhang dus tussen die twee. Ik heb zelf ooit eens uitgezocht, misschien weten jullie dat nog, misschien ben je er te jong voor, het neerstorten van de F-16 boven Hengelo in de jaren 80, 90. Die stortte daarboven een wijk neer. Diezelfde avond nog voor het journaal, en dat zie je bij al dit soort dingen, was het een technische fout of was het een menselijke fout? Ja. En dat heeft natuurlijk onmiddellijk met die verantwoordelijkheidsvraag van jou te maken. Mm-hmm. Als je dat nou gaat analyseren, zo'n piloot in zo'n cockpit, ja, daar kun je het onderscheid tussen mens en techniek helemaal niet meer maken. Wij zitten hier zelfs met koptelefoons op in een studio, omgeven door techniek. En we praten voor het publiek, dankzij al die technologie. Dus in zo'n situatie is dat hele onderscheid tussen het menselijke factor en technologische factor, nou ja, dat kun je helemaal niet maken. Dus daar wordt de verantwoordelijkheidsvraag nog wel gesteld, maar dat is niet van wie heeft de verantwoordelijkheid, maar wie krijgt de verantwoordelijkheid toegeschreven. Dus dat zit niet in de aard der dingen of in de aard van het mens, maar dat is zelf een politiek toeschrijvingsproces.
Nou. Oké, dat geldt al in principe voor de taken die we überhaupt verdelen in de economie. Dat we daar een keuze voor maken. Dit moet de mens dan zelf doen, wie de mens dan ook nog is. Dat mogen we wel automatiseren. Waarvan hoop je, Ronald, dat het niet geautomatiseerd wordt? Of maakt het jou niet uit?
Ik denk dat, ja.
De liefde, Ronald.
De liefde. Ik wou het net zeggen.
Waarom? Waarom is dat bezwaarlijk?
Nou, dat lijkt me leuk om zelf te blijven doen. Maar dat. Kijk, alles wat
Maar als je het niet merkt,
natuurlijk, er is een
heel, het is heel goed geautomatiseerd.
Er is natuurlijk een, ik zeg van welke, wat voor arbeid, dat zijn twee beelden van. Hè? Arbeid is een last, is een offer wat je brengt, is nodig om productie te maken. Nou, in die zin mag van mij alles geautomatiseerd worden, hoe meer hoe beter. Hè, dat, alles wat je vervelend vindt, dat mag geautomatiseerd worden.
Maar jij werkt ook om andere redenen.
Precies, precies. Hè? Ik werk voornamelijk omdat ik het leuk vind. Hè? Ik ben nieuwsgierig, ik vind het leuk om artikelen te schrijven, om radioprogramma's te maken. En ik hoop dat ik dat kan blijven doen en dat dat niet weggeautomatiseerd wordt. Hè. Dus dat soort arbeid, dat, maar goed, dat is, daar ben je zelf bij. Hè. Dat, waarom zou iemand dat wegorganiseren?
Ja, en toch ook op dit vlak. Het is natuurlijk niet, ja, sommige mensen gaan met een plastic pop naar bed. Dat is geen robot, dat kun je ook met robots doen. En toch, ik denk, ook techniek kan zelfs in het gebied van de liefde weer veranderingen teweeg brengen. Ik bedoel, daten op internet. Hoeveel gelukkige huwelijken zijn er inmiddels niet dankzij internet? Datzelfde internet zorgt ook voor allerlei rare activiteiten van pedo's met jonge meisjes. Maar dus het kan bij
de collateral damage, dat is jammer.
Ja, maar het, ook in het, op dat soort niveaus van liefde, intermenselijke relaties, heeft die techniek weer allerlei prettige bijkomstigheden. Ik bedoel, de robotontwikkeling nu in de zorg. Dat is zo'n voorbeeld wat er echt aan gaat komen. Bejaardenzorg, internationaal, dat die robot steeds meer daar een rol gaat spelen. Mm-hmm. Er ontstaan affectieve relaties tussen bejaarden en hun robot.
Wederzijds?
Ja, er zijn ook robots die inmiddels emoties kunnen herkennen van menselijke gezichten en daar weer op kunnen reageren.
Dat brengt ons terug bij de vraag waar Hans zo provocatief al mee begon. Zijn we meer dan de schillen van de ui? Zit er nog iets boven onze chemische processen dat bijvoorbeeld bij liefde zo onvervangbaar is dat we daar geen machines aan toe vertrouwen? Maarten?
Ja, in de Zweedse serie Äkta Människor, oftewel echte mensen, zien we dat in de eerste paar seizoenen die schillen langzaam maar zeker worden afgepeld. Dat was trouwens een tip van Hans, jouw nichtje.